Gemeente van Jezus Christus. Iedereen hier in de kerk en anderen die buiten het kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Moen uit Hilversum. Volgende week zondag is er gelegenheid om extra onder het woord te zijn. Naast de gebruikelijke tijden van 10:00 en 6:30 is er ook in de VBW-tent een dienst om 3:00. Iedereen is alle keren even welkom. En als je nou niet kiezen kan, dan kom je gewoon alle 3. Ook de VBW-dienst wordt op de stream uitgezonden. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbier, de tweede is voor de stichting Red een Kind. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 451, vers 1 uit Weerklank. Leer ons uit geloof te leven, Heer, ons hart aan u te geven, rustend op geen ander woord dan vanuit uw woord gehoord. Leer ons steeds op u te bouwen, door uw geest u te vertrouwen, elke dag de weg te gaan achter Jezus Christus aan. Een gebed om hemels onderwijs, om Gods wil en stem te verstaan. Dat mag ook vanavond in deze dienst gebeuren. We vragen al zingend daarom met vers 1 van lied 451. We wensen elkaar hier, thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 34, vers 1, 2 en 11. Ik loof de Heer, mijn God. Psalm 34, vers 1, 2 en 11. Verbonden met de kerk der eeuwen gaan we ons geloof belijden. En aansluitend zingen we uit Psalm 47, het vierde vers, zing des hoogsten eer. Psalm 47, het vierde vers, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder van u belijden met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heer in de hemel, op deze zondagavond komen we bij u. Danken u hartelijk dat als uw gemeente samen mogen komen rondom een geopende Bijbel. Dank u dat we de mogelijkheid hebben ook dat zusters en broeders thuis aan kunnen haken en deze dienst ook mee kunnen beleven. En dat we zo ook met elkaar verbonden mogen zijn. Heer, dank u wel dat wij deze nieuwe week met een rustdag mogen beginnen. U weet wat ons bezig kan houden. Hoe we vol kunnen zijn van de dingen die op ons afkomen, die onze aandacht vragen. Werk wat misschien nog allemaal gedaan moet worden voordat het vakantie is. En dat u even pas op de plaats laat maken. Laat je werk liggen. Laat al die andere dingen even voor wat ze zijn. Ik zorg voor je. Geniet de rust. En Heere, de rust genieten, dat is uw woord tot ons laten komen. Dat u mag spreken. En dat u wilt spreken tot ons. En dat ons hart bereid is om uw woord te horen. Heer, u wilt dan werken door uw Heilige Geest. Want wij belijden dat ook op deze avond, dat wij een hart hebben wat van huis uit niet van u wil weten. Dat wij zelf de dienst uit willen maken. Onze haan koning willen laten kraaien. Maar dat u zegt, ik heb woorden van eeuwig leven. Heere, geef dat we dat ontdekken deze avond. Als jonge mensen, als ouderen, hier en thuis, waar we ook luisteren naar deze dienst, op onze vakantiebestemming, Heer, dat wij ons leven aan u mogen geven, dat wij ontdekken dat u te kennen, u als onze advocaat te hebben, dat dat het allerbelangrijkste en het allergrootste is in ons leven dat ons kan overkomen. En wilt u zo de rust en de vrede in ons hart geven, dat we mogen weten hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt, ik ben veilig in Jezus' handen. Heer, geef ons zo'n dienst tot uw eer. Dat uw woord helder en duidelijk verkondigd mag worden. dat we mogen musiceren en mogen zingen tot eer van uw naam, en dat u alle lof en alle eer toekomt. Dank u voor de vrijheid waarin we leven in deze rumoerige wereld. Dank u, Heere, dat u die vrede geeft. En tegelijkertijd bidden we ook voor al onze zusters en broeders die daar leven waar oorlog is, waar honger dreigt, waar geweld is, vijandschap tegen de gemeente, de haat tegen het kruis van Christus. Heere, maak sterk en krachtig om de vijandschap te weerstaan en staande te blijven in het geloof, u niet te verloochenen. Hoor dan, Heere, ons gebed. Aanvaard onze dank, niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Nee, gemeente, we gaan met elkaar lezen het boek van de Psalmen, Psalm 44. ...42 en 43... de geliefde psalmen, bekende psalmen, en dan, ja, ineens ...44... een hele onbekende psalm, eigenlijk, ja, moeten we zeggen, voor ons wat onbekend en daarmee onbemind, maar Paulus, die kent die psalm, want we gaan met elkaar op lezen uit Romeinen 8... nadat we psalm 44 gezongen hebben, en Paulus, die schrijft daarover, juist als hij die psalm aanhaalt. U weet het, wat er geschreven staat: omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Die woorden in Romeinen 8, die komen zo weglopen uit psalm 44. Paulus had een paratiepsalm. En voor ons is het goed om hem eens een keer helemaal te lezen. Psalm 44, dat is de eerste schriftlezing, en vervolgens Romeinen 8. Vers 28 tot 39. En in de preek willen we dan in het bijzonder stilstaan bij dat laatste gedeelte, vers 35 tot 39 van Romeinen 8. We gaan nu eerst helemaal lezen Psalm 44. Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. O God, met onze oren hebben wij het gehoord, onze vaderen hebben het ons verteld. U hebt een werk gedaan in hun dagen, in de dagen van ouds. U hebt de heidenvolken met uw hand verdreven, maar hen geplant. U hebt de volken kwaad aangedaan, maar hen zich laten uitbreiden. Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen, en hun arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar uw rechterhand, uw arm, en het licht van uw aangezicht, omdat u hun goedgezind was. U bent mijn koning, o God. Gebied volkomen verlossing voor Jacob. Door u stoten we onze tegenstanders neer. In uw naam vertrappen wij die tegen ons opstaan. Want ik vertrouw niet op mijn boog. Mijn zwaard zal mij niet verlossen, maar u verlost ons van onze tegenstanders. U maakt wie ons haten beschaamd. In God roemen wij de hele dag. Uw naam zullen wij voor eeuwig loven. Niettemin hebt u ons verstoten en te schande gemaakt, omdat u met onze legers niet oprukt. U doet ons terugdeinzen voor de tegenstander, en wie ons haten, plunderen ons uit ten bate van zichzelf. U geeft ons over als schapen om op te eten. U verstrooit ons onder de heidenvolken. U verkoopt uw volk voor weinig geld. U verhoogt hun prijs niet. U maakt ons tot smaad voor onze buren, tot spot en schimp voor wie ons omringen. U maakt ons tot een spreekwoord onder de heidenvolken en doet de natiën het hoofd over ons schudden. De hele dag zie ik mijn schande voor mij en schaamte bedekt mijn gezicht. Vanwege de stem van wie mij hoont en lastert, vanwege de vijand en de wraakzuchtige. Dit alles is ons overkomen, toch hebben wij u niet vergeten of uw verbond verloochend. Ons hart is niet teruggeweken en onze schreden zijn niet van uw pad geweken. Ook al hebt u ons in een oord van jakhalzen verpletterd en ons met een schaduw van de dood overdekt. Als wij de naam van onze God hadden vergeten en onze handen hadden uitgebreid naar een vreemde God, Zou God dat niet onderzoeken? Want hij weet wat er in het hart verborgen ligt. Maar om u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Word wakker. Waarom zou u slapen, heren? Ontwaak. Verstoot ons niet voor altijd. Waarom zou u uw aangezicht verbergen? Onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze ziel ligt neergebukt in stof. Onze buik kleeft aan de aarde. Sta op. Ons te hulp. Verlos ons omwille van uw goede tierenheid. Deze vurige woorden eindigt Psalm 44. En gaan van Psalm 44 naar Romeinen 8. En we beginnen te lezen bij vers 28. En we lezen door tot het einde van het hoofdstuk. Paulus, die schrijft daar: wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En in hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, we worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. In de preek zal dus gaan over vers 35 tot 39 met name. En Paulus die zegt dat we zijn in Christus meer dan overwinnaars. Je zou kunnen zeggen, we zijn in Christus super overwinnaars. Voordat we daar verder met elkaar over gaan nadenken, gaan we zingen uit Psalm 44. En ja, Psalm 44, organisten zal dat kunnen beamen, dat is een psalm met een lastige, onbekende, onbeminde melodie. Maar we hebben tegenwoordig Weerklank en daar kunnen we zingen Weerklank, Psalm 44a. En die zingen we op de melodie van Psalm 105, die we allemaal kennen. Psalm 44a, vers 1, 6 en 7 gaan we zingen. Wij horen Heer met eigen oren wat u gedaan hebt lang tevoren. Psalm 44a uit Weerklank, vers 1, 6 en 7. Als ons antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 5 en 6, na het amen van de verkondiging. Gemeente des Heren, kan Paulus gedachten lezen? Hij zou het ook net iets anders kunnen vragen. Heeft deze Paulus, wat we dan noemen, een zesde zintuig om te raden wat de mensen aan wie hij schrijft zullen gaan zeggen? Kijk, als kind kan je dat overkomen. Hè? Dan, er is wat gebeurd, je komt thuis, je hebt nog helemaal niks gezegd en het lijkt alsof je vader of je moeder, alsof ze precies weten dat er wat aan de hand is. Alsof ze jouw gedachten kunnen lezen, alsof het op je voorhoofd staat geschreven. Natuurlijk, er staat helemaal niks op je voorhoofd, maar dat is hun intuïtie. Dat voeren ze aan, er is wat gebeurd, er is wat aan de hand, vertel het maar. En dan gaan we nu naar Paulus. Kan Paulus gedachten van mensen raden? Op die vraag moeten we ja antwoorden. Paulus kan dat. Hij kan gedachten raden. En ja, dan wil je natuurlijk ook weten, hoe komt dat dan? Hoe kan dat dan dat Paulus gedachten kan raden? Nou, dat komt omdat Paulus zichzelf kent. Hij weet wat er in zijn eigen hart leeft. En daarom weet hij ook zo goed wat die mensen voelen aan wie hij aan het schrijven is. Wat er door hen heen gaat en hoe zij kunnen reageren. Dat zijn mensen en in Rome, zusters en broeders, die hebben geleefd zonder de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zijn mensen geweest in de ogen van de Joden heidenen. Maar ook deze mensen hebben dan niet direct door Paulus als eerste, maar hoe dan ook, zo ook zij zijn bereikt met het evangelie van Jezus Christus. En het heeft, ja, het is geworteld in hun hart. En ze hebben hun hart, heel hun leven ook aan de Heere gegeven. Op die vraag, wie is nou God? Hebben deze mensen antwoord gegeven. Eerst heel voorzichtig en later hebben ze ook steeds duidelijker geantwoord en beleden. Hij is onze Vader in de hemel en wij zijn zijn kinderen. Ze hebben het gehoord. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hoe deze God zijn eigen zoon gegeven heeft. En ze hebben gehoord over die ene man die door iedereen verlaten is. En die helemaal alleen aan het kruis gestorven is. En dat uitgerekend die man, die die meest verachte dood gestorven is. Dat hij alleen redder is. En dat nou deze Jezus ook hun Heere en Verlosser wil zijn. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Dat is de nieuwe situatie in hun leven. En zo kan Paulus zijn brief ook aan ze schrijven. En als dat je situatie is, Jezus is onze redder. Wat moet er dan verder nog gezegd worden? Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Wat moeten wij verder nog zeggen? Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? Als Jezus Christus in hoogst eigen persoon voor jou, voor u, pleit in de hemel, dus als Hij je allerbeste advocaat is, wie kan er dan nog iets tegen je beginnen? Dat vraag ik. En je voelt aan, daar hoef ik een antwoord op te geven. Er is niemand te vinden. Inderdaad zou je dan kunnen zeggen, nu weten wij genoeg. Zo is het. En dan kun je amen zeggen, soli deo gloria. God alleen, alle eer. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen als God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? En als Jezus pleit voor ons. Maar dan komt dat moment. Dat moment dat het nou net lijkt alsof apostel Paulus, als hij die brief schrijft, alsof hij zo die gedachten kan raden van die mensen aan wie hij schrijft. Alsof hij gedachten kan lezen, dat hij door mensen heen kijkt. Hij weet hoe dat leeft in zijn eigen hart. En ze denken, nu kunnen wij een punt zetten. Wie kan er nog iets zeggen? En dan zou je zeggen, niemand. Maar ineens is daar zo'n stem van binnen die steeds harder gaat spreken. Je kunt hem niet het zwijgen opleggen en het lukt hem niet om hem te overschreeuwen. Een stem die zich niks aantrekt van onze punten. God is voor ons en in de hemel pleit Jezus voor ons. Daar zou je een punt kunnen zetten. Maar dan komt hij, hè? Maar hoe komt dat dan dat ik? Hoe kan het dan dat? En hoe bestaat het dan? Nou, vul het maar in. Misschien bij jou je pijn, je verdriet. Of zo'n moment waarop je je zo machteloos voelt. Of die twijfel die kan knagen aan je leven. Hoe komt dat dan? Is dat woord van God dan toch niet helder genoeg? Nee, daar ligt het niet aan, maar die andere dingen, die lijken zo oppermachtig. Dat kunnen enorme bergen in je leven zijn, of orkanen, of stormen in je leven, dat het heen en weer schudt en je wankelt. En je weet gewoon niet meer hoe het moet. Heere, ik geloof wel dat u voor mij bent. Ik geloof het en soms mag ik dat ook voelen, ervaar ik het ook, beleef ik het. Maar nu gebeuren er zulke vreselijke dingen in mijn leven, of in mijn directe omgeving, dat ik het gewoon niet meer weet. Ik durf niet meer te kijken naar wat er in deze wereld gebeurt, wat er allemaal niet aan de hand is. En wat voor tijd leven wij met de ene dreiging en de andere crisis, die tuimelt over elkaar heen. En gemeente, dat soort gevoelens. Hoe kan dat nou? Dat heeft Paulus ook geproefd bij die mensen in Rome. En daarom staat er geen punt achter Christus, die onze allerbeste advocaat is. En natuurlijk moeten misverstanden voorkomen. Hè, ook in die Bijbel die hier voor mij ligt, waar ik uit gelezen heb met u, hè, daar staat ook een punt. Achter vers 34, die ook voor ons pleit. Punt uit. Daar mag je bouwen. Maar ik bedoel daarmee dat er geen punt staat. Hè, dat bedoel je dan figuurlijk. Het is niet het laatste wat er te zeggen is. En wat Paulus te zeggen heeft. Er komt nog iets achteraan. Wat we vandaag, vanavond in het bijzonder met elkaar lezen. Dat allerlaatste stukje van hoofdstuk 8. Want als er zulke vreselijke dingen gebeuren, is dat dan toch niet een teken dat we niet bij God horen? Hè? Dat is die twijfel, die knagende vraag. Zou dat dan toch betekenen dat we van onze God en Vader gescheiden zijn? Dat Hij zich niet om ons bekommert? Vandaar dat Paulus dat zo benadrukt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En even verder in het allerlaatste hoofdstuk van die brief, daar schrijft Paulus het als het ware voluit. Wie zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Onze Here. Gemeente, wat is deze Paulus verzekerd van die liefde van God? En door zijn woorden heen komt die vraag ook bij u en bij mij terecht. Ben je verzekerd? Ben je verzekerd van die liefde van God voor jou, voor u persoonlijk? En dan zou je kunnen zeggen, ja nou, ja, dat is nogal wat Paulus zegt, dat klinkt nogal heel verzekerd. Dat zeg je mij niet zomaar na. Voor mij is dat juist de vraag. Zal ik het volhouden tot het einde? Zal ik aan het einde van de reis van mijn leven het vaderhuis binnengaan? Of dichterbij, als het dan weer avondmaal is, zal ik dan ook naar voren komen en zal ik aanschuiven aan tafel bij mijn heiland en heren. Ik ga me zo een vraag voor je zijn, dat je dat niet aandurft om daar ja op te zeggen. Toch, wat is dat belangrijk? Het is ook weer geen vreemde vraag. Als die twijfel er is, als dat knaagt. Want in ons leven, daar gaan wat dingen verkeerd. Dan val je jezelf tegen. Dan doe je de mensen om je heen verdriet en maken we verkeerde keuzes. En dat heeft er alles mee te maken wat Paulus schrijft in hoofdstuk 7. Dat Paulus daar schrijft, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat bedoelt hij mee van mijn kruin tot onder mijn voetzolen toe. Heb ik te maken met zonde. Dat is de situatie. Gemeente, heel lang geleden, honderden jaren geleden, is het in 1618, 1619 in Dordrecht een grote synode gehouden. En daar hebben wij die Dordtse leerregels aan te danken die we achter in ons psalmboek aantreffen. En in die Dordtse leerregels hebben ze ook daarover nagedacht, over die vraag. Zal iemand die gelooft het nou wel volhouden hemel tot het einde toe? En dan lees je daar in hoofdstuk 5 van die Dordtse leerregels, een hele oude tekst, maar ondertussen wel ontzettend behartigenswaardig, hè? Als ik zeg maar even mijn woorden, als ik het zou moeten hebben van mijn krachten, dan zou ik het nooit vol kunnen houden tot het einde toe. Maar God is trouw. Hij houdt ons vast en bewaart ons in zijn kracht tot het einde toe. En dat geeft werkelijk troost. Vandaag houd ik de Heere vast. Morgen laat ik hem misschien weer los. Maar God laat mij niet los. Vandaag niet, morgen niet, in eeuwigheid niet. De Heer is zo getrouw en sterk. Hij zal dat werk voor mij voleinden. Daar vertrouw ik op. Daar zing ik van, daar rust ik in. Kijk, dat gemeente, dat is de toonhoogte waarop Paulus schrijft in die brief van die gemeente van Rome, daar ook aan het einde van dat 8e hoofdstuk. Maar weet je wat hoogmoedig zou zijn? En wat God vreselijk pijn zou doen? Als ik altijd maar naar mijn zwakheid zou kijken en in die onzekerheid zou blijven hangen, dan legt mijn wankelmoedigheid blijkbaar meer gewicht in die weegschaal dan Gods trouw. En voelt het aan, als dat in een weegschaal zit, zo mogen de verhoudingen niet zijn, dat onze zwakheid, onze twijfel, dat het meeste gewicht in de schaal legt. Zo niet, en daarom meezingen met Paulus, dat het omslaat. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat is een hele dikke streep dus. En onder die liefde van Christus, naar u en naar jou toe. Niet onze liefde tot Christus, maar zijn liefde tot ons. En natuurlijk, daar gaat het ook om die liefde van ons naar Jezus. Het is belangrijk. En dan worden we uitgenodigd om zijn naam te belijden. En dat is ook weer mooi als je zo die zomerperiode ingaat. En het is er nooit toe gekomen om de naam van de Heer te belijden in het midden van de gemeente. Dat je eens over nadenkt, wat ga ik doen als het straks september is en die uitnodiging komt. Dan kun je nu al over na gaan denken. En het is goed om daar mee bezig te zijn, ook bij zoveel liefde. Zou ik daar niet op antwoorden? Zo worden wij uitgenodigd om de Heer van onze kant lief te hebben. Maar als het gaat om die liefde, dan is onze liefde tot Christus als een kaars. Niet zo'n dingetje met zo'n schakelaartje en een batterijtje erin. Nee, een echte kaars. Die met een lucifer met een aansteker aan moet steken. Die kaars, die kan flakkeren, dat is onrustig. En dan kan ineens zo'n lont kan gaan roken, walmen. Of Hij knettert. Dat is die liefde van onze kant. Dat is net zo ongestadig als het weer. Maar dan, waar het hier om gaat, die liefde van Christus tot ons. Dat is een regelmatige, krachtige, felle, heldere vlam. Een gloed. Dat is de liefde die hij bewezen heeft door naar deze aarde te komen. Gekomen tot de zijn. En ik kwam in de wereld waar ze niet op hem zaten te wachten. En dan dat toppunt, dat hoogtepunt van zijn liefde. Dat hij zich overgegeven heeft aan het kruis. Nou, dat zijn die woorden die we lezen als we avondmaal gevierd hebben. Dan komen die woorden vanuit de brief van de Romeinen. Hij heeft dat gedaan toen wij nog zondaren waren. Voor vijanden zijn leven gegeven. Gemeente, is met geen pen te beschrijven, die liefde. Dat is niet met een pijlood te meten hoe diep die liefde gaat. Met geen kleuren kan een schilder dat schilderen. Een componist lukt het niet om de klanken te vertolken van die liefde van Christus. Je moet eigenlijk denken aan die woorden van Hooglied. Daar staat het, die liefde is sterker dan de dood. Sterk als de dood is de liefde. De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed van de Heere. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Dat heb je wel eens, hè? Indrukwekkende beeld als er een vulkaan uitbarst. Die lava stroomt en dat zo'n vulkaan daar bij de zee staat en dat water, die lava stroom, groeiende lava van die helling stroomt en dat dat bij de zee komt, dat het in het water terecht komt. Nou, dat is spectaculair, want als die gloeiende lava bij de zee komt, dan verliest de lava het. Dan krijg je stoomwolken en ja, dan koelt het af, want de zee is groot. Nou, hier in Hooglied staat, zeeën kunnen deze liefde niet doven, want gemeente, achter die liefde van Christus, achter die liefde, daar zit de liefde van de Vader. De Vader, die als het onderpand van zijn liefde zijn Zoon gegeven heeft. En via Jezus komt die liefde bij ons. Maar dan weet je gelijk ook, waar je die liefde kunt vinden. Bij het kruis, Golgotha, precies op die plek waar de schreeuw uit de duisternis klinkt. Mijn God, waarom verlaat u mij? En het gelijk, dat is nog niet de meest prettige, aangename plek om te praten over liefde. Maar uitgerekend daar, gemeente, waar dat kruis staat, waar de Heiland zijn leven gegeven heeft. Daar zie je die liefde. Daar is God mij zijn hart gesloten en mijn liefde aangenomen. En daarom zal hij nooit meer ophouden voor mij te zorgen. Vandaar dat Paulus zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, onze Heere. En ondertussen hem. Ondertussen kan het stormen. Dat kan ook als je jong bent. Hoef je niet oud voor te zijn. Dat in je leven gebeurt. Dat de twijfel aan je knaagt. Dat je met vragen rondloopt. En maar geen antwoorden krijgt. En je ziet dat ook gebeuren bij Paulus. De stormen die razen. Zeven verschillende dingen noemt hij. Dat is niet zomaar een willekeurig rijtje. Zeven is een getal van volheid. En u kent die psalm ook wel. Een zee van ramp mag mij uit haar golven slaan. Hoe hoog ze gaat, zij raakt hem zelfs niet aan. Met andere woorden, zegt Paulus, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus en de komst? Is dat verdrukking? Is dat benauwdheid? Is dat vervolging? Is dat honger? Is dat naaktheid? Gevaar? Of zwaard? En dan noem je zo dat hele rijtje wat Paulus hier opzomt. En tegelijkertijd, gemeente, moet ik dan zeggen, ja, wat is er nou op jou van toepassing? En dan moet ik eerlijk zeggen, dan heb ik wel een heel comfortabel leven. En kom ik aan die beide handen, vingers tekort om al die zegeningen iedere dag weer te tellen. Maar bij Paulus, daar is het anders. Ook Paulus zal zeggen, ja, ik heb ook zoveel zegeningen die ik van de Heer ontvang. Maar ondertussen is Paulus, die niet zomaar theoretisch maar even wat opschrijft, allerlei dingen die je kunnen overkomen. Nee, Paulus is ervaringsdeskundige. Die heeft het aan de lijve ervaren. Dat lees je ook in andere brieven, dat je ze langs ziet komen. Eigenlijk een rampenlijst. Van die situaties dat je denkt, moet dat er nou ook nog bij komen? Het kan wel eens gebeuren. Het kan zomaar bij iemand gebeuren, dat je, of wat je meemaakt in een gemeente, dat je denkt, daar gebeurt achter die voordeur al zoveel. Ze hebben het daar al zo zwaar en dan ook dat er nog bij. Dat is Paulus. Paulus die in 2 Korinthe 11 erover schrijft, ik heb gevangen gezeten. Ik heb lijfstraffen ondergaan. In doodsgevaar geweest. Door de Joden heb ik 5 keer, hebben ze me 40-1 zweepslagen gegeven. Hè? Dat was 40. En dan voor de zekerheid 39, want je zou je kunnen vertellen. Dat was dus met de zweep 5 keer. En dan ook nog een keer 3 keer stokslagen gekregen. Met stenen bekogeld. 3 keer schipbreuk geleden. Gezwoegd, geploeterd, honger en dorst geleden, verkleumd geweest en zonder kleren. Dat heb ik niet voor te stellen wat een mens allemaal heeft meegemaakt, Paulus. Onbegrijpelijk zeg je dat God dat allemaal laat gebeuren in het leven van zijn kind, van zijn knecht Paulus. En toch, Paulus is niet opstandig. Heeft er ook mee te maken met dat toen hij naar Damascus kwam en toen hij met blindheid geslagen is, dat hij daar in Damascus zit en dat hij daar te zien krijgt van de Heer, niet hoe succesvol hij zal zijn als evangelist, nee, dat de Heer hem al laat zien daar, ik heb hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Nou, dat is gebeurd. En dan komen we hier terecht, gemeente, dat Paulus ook bij al die dingen die hij opzomt, nooit getwijfeld heeft of Gods liefde wel echt is. Hij was zelfs niet moedeloos, hij zag het als een eer om te mogen lijden in gemeenschap met Christus. Als hij dan zo bezig is om dat te schrijven, dan zegt hij als het ware, lieve zusters, lieve broeders, het is niet gek. Wat hier gebeurt. En dan merk je dat deze Paulus op en top Jood is met een Romeins burgerrecht. Het is niet vreemd hoor, dat al die dingen gebeuren. Je kent toch de woorden uit Psalm 44. En gemeente hebt het gemerkt, Psalm 44, die zit niet in de categorie bekende geliefde psalmen. En Psalm 44 is er eentje, als je op YouTube eens kijken, dan krijg je zo'n koor. Niet ritmische gemeentezang, maar ook als je hem niet ritmisch zingt, dan is het nog een hobbel. Het is echt een onbekende melodie. Dus nu hebben we op Psalm 115 melodie kunnen zingen, kon je allemaal het volle borst meezingen. Maar ondertussen zitten wij er dus mee dat die Psalm 44 eigenlijk wat onbekend is. He, dat we zeggen 42, het eigen hart, en 43, dat zijn onze toppers. Alsof er daarna niks meer komt. Psalm 44, die laten we maar voor wat het is. Maar juist die psalm is een lied waarin geworsteld wordt met God. Hebben we gemerkt, hè? U hebt ons verkoren. U hebt ons gered van onze belagers. God, wij loven u dag na dag. Geweldig. Psalm 44, maar dan, dat omslagmoment bij vers 10... Wat een verwoestingen van het land en het volk door de vijanden. Heren, we zijn het mikpunt van de spot geworden. Nou, dan weet je, dat voelt niet lekker als ze met je spotten. En toch, we hebben u niet vergeten. Maar we bidden tot u alleen die redding kunt geven. Heere, wat wakker, waarom slaapt u? En dat zijn ook, nou, uitdagende woorden. Dat dat zo in de Bijbel staat. Heere, word wakker, waarom slaapt u? En wij weten natuurlijk, ik weet dat niet van u en jou, hoe jij bidt. En tegelijkertijd weet ik ook wel dat je niet vaak zult bidden, Heere, wakker worden alstublieft. Dat zit niet in de manier waarop wij bidden. En toch, je mag het bidden met de dichter van Psalm 44. Heere, word wakker, luister. Verstoot ons niet voor eeuwig, sta op, kom ons te hulp. Als je dat leest, dan merk je wat een kracht zit er in die Psalm 44. En dat geloof, ja, dat kende Paulus ook. Die kende die Psalm helemaal uit zijn hoofd. En vandaar die reminder. Jullie weten toch wat er staat geschreven in Psalm 44. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. De woorden die je op een kaart of een tegeltje tegenkomt. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. En natuurlijk zeggen we dat is een tegeltje, maar het is wel waar. Want in de Bijbel kom je dat tegen in de woorden van de Bijbel, waar je leest, vergeet niet dat wij door veel verdrukking moeten ingaan in het koninkrijk van God. Het is goed om dat vast te houden, om dat te leren ook vanuit Romeinen 8. Dat succes en zegen, u zult het vaker gehoord hebben, dat succes en zegen niet hetzelfde zijn, is dat je ook, als de wind pal tegen is, dat je wel degelijk zegen kunt ervaren, omdat God bij je is. Terwijl succes, dan kan het wel zo gaan dat je, ja, dat je leeft, dat de Heer ver weg is. Zo gaan we door, ja, zo ga je door Romeinen 8 heen, helemaal naar het einde toe. En zet Paulus het op scherp, wij rekenen vaak op onze eigen manier. En dan concluderen wij en zeggen wij, als het tegen zit, dan zal God wel niet voor mij zijn, dan zal hij ook wel tegen mij zijn. En dat is het moment dat hij zegt, ho, even, nee. Zo mag je niet redeneren. Wij zijn in al die dingen niet gewoon overwinnaars. We zijn meer dan overwinnaars. Ik vertaal dat zo. We zijn super overwinnaars. En als een goede onderwijzer weet Paulus dat ook. Dat je de dingen moet herhalen om ze in te scherpen. En zegt hij het nog eens een keer. En dan niet met 7 dingen, maar met 10 dingen. Er is eenvoudigweg niets en niemand, geen mens, geen macht, die er ook maar een vinger, die er ook maar 1 millimeter tussen krijgt, tussen Christus en zijn geliefde bruidskerk. Ga maar na. Al die 10 dingen die er staan, dood, leven, engelen, overheden, krachten, tegenwoordige, toekomstige dingen, hoogte, diepte en nog enig ander schepsel. Om er een paar te noemen. De dood. Kan de dood scheiding maken? Nee, want die is overwonnen. Tussen de middag, telefoontje nog even naar een zuster gegaan in huis in het hospice. Misschien overleden zou het kunnen zijn, maar die daar op bed lag, stralend. Ik ga naar huis. Ik wacht tot hij roept. En dan zie je het. Voor ogen. De dood maakt geen scheiding. Kan dat niet doen. Want de liefde van Christus is niet uit te doven. En zo zou je van al die dingen kunnen zeggen. Haal er maar een streep door. Als het erop aankomt, kan het niet scheiden van Christus. Spel het maar. De liefde van God. In Christus Jezus. Onze Here. Mijn liefde, dat kan vlakker en vlammetjes zijn. Maar zijn liefde is een vuurgloed die nooit gedoofd kan worden. dan betekent het, hoe lang de onheilen ook mogen voortduren, hoeveel rampen er ook kunnen komen. En dat kan heel diep gaan, dat kan een zware weg zijn. Maar we mogen geloven en belijden nu. Ze zullen het geloof dat God ons als zijn kinderen heeft aangenomen, nooit vernietigen. Amen. gaan de Heer danken en bidden. En er zijn ook een aantal gebedspunten gekomen vanuit de zustergemeente in Mataren. En pastor Daniel, momenteel ervaren we landelijke demonstraties van de jeugd en dit verstoort ook de normale manier van leven. Denk aan onze leerlingen en studenten die na een korte tussentijdse vakantie weer naar school gaan. Bid met ons mee dat het kerkbestuur van Mataren en de taskforce de noodhulp effectief zullen plannen en uitvoeren. Bid voor de Matarenkerk, pastorale team en de lokale gemeenschap. En we bidden om vrede in alle oorlogen die op deze aarde woeden. Oekraïne, Israël en Gaza, Soedan. Elke dag kost dit velen het leven of verliezen hun woningen en bezit. Kan alleen worden doorbroken door het zien op onze vredevorst, Jezus Christus. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dank u dat we in uw naam samen mochten zijn, ook op deze zondagavond. En wilt u deze eredienst zegenen, wat hier gebeurd is, wat we gezongen hebben, hoe we gemusiceerd hebben, wat we gehoord hebben, wat we verkondigd hebben. Heere, dat het mag zijn tot eer van uw grote naam. En wilt u met uw woord ons nabij komen, met uw grote liefde, dat die duidelijk voor ons zichtbaar mag worden. Want Heere, wat kunnen er dingen spelen in levens van mensen? Als je zo als gemeente gastpredikant elkaar ontmoet, dat de finesses niet kent, op het gevaar of dat er juist hele erge dingen kunnen spelen. Maar dan ook, Heere, wat is dan goed om om elkaar heen te staan, biddend, wetend. Geen van al die dingen die kunnen spelen, ook hier in de gemeente, kan scheiding maken van de liefde van Christus. En geeft dat we zo ook met elkaar verbonden mogen zijn, als zusters en broeders, en zo elkaar ook mogen vertroosten met deze woorden. Heer, ga met ons mee deze nieuwe week in. Wilt ons alle bewaren en beschermen. Zo vakantie zijn, als we thuis blijven, waar we ook zijn, neem ons in uw hoede en geef dat we mogen getuigen van die grote liefde van u. Dat we die mogen uitstralen, mogen doorgeven en dat we zo ook bewust volgeling van u mogen zijn. Met die geweldige roeping om die liefde van u te reflecteren, te ontvangen en door te geven. Heer, wilt u zo zijn met heel uw gemeente, ook hier in Vilnis. De jongeren, de ouderen. Dus met al die zich inzetten voor de opbouw van de gemeente, ook voor een vakantie Bijbelweek. Heer, geeft dat het een goede week zal zijn. En dan wilt u ook geven dat zo'n extra dienst, zo'n laagdrempelige dienst, dat die juist ook weer mensen onder uw woord mag brengen, die misschien zelden of helemaal niet over de drempel van deze kerk komen. Heer, wil de middelen zo zegenen. Wij bidden u hier ook voor de gemeente, de zustergemeente Mataren. Wilt u daar ook zijn als de orde in het land verstoord is door demonstraties ook. Wilt u zijn met de leerlingen, met de studenten ook. Ook als ze weer naar het onderwijs weer oppakken. Heer, wilt u ook de gemeente daar de kracht geven om leiding te geven, de kerkenraad ook. Maar ook, Heere, om met elkaar in de nood die er is, de nood te kunnen lenigen. En, Heere, zo met hen verbonden bidden wij u om vrede in deze wereld. In deze zeer chaotische wereld waar zoveel dingen gebeuren. Waar zo weer een aanslag gepleegd is op een presidentskandidaat. Dood zo dichtbij was. Een wereld waarin oorlogen woeden, honger is, natuurgeweld, rampen gebeuren. O God, ontfermt u zich. En dat we mogen weten dat u alle dingen in uw handen hebt. Dat u alle dingen leidt en u alle dingen stuurt. Heer, wij bidden u om uw koninkrijk, om uw rijk van vrede en van gerechtigheid. Dat al dat wapentuig omgesmeed kan worden tot onschuldige schoffels, harken en schopjes, tuingereedschap. Heren, we bidden u om uw koninkrijk. Wees met al die werken in dienst van uw koninkrijk. zendingsarbeiders, evangelisten, bijbelvertalers, de piloten van de MAF. Iedereen die zo met haar of zijn gaven meewerkt aan de uitbreiding van uw koninkrijk, wilt u het werk zegenen. En dat zo uw naam verder en verder gedragen mag worden. En dat mensen het in hun eigen taal te horen krijgen, kunnen lezen in de Bijbel in hun eigen taal. De liefde van God in Jezus Christus, onze Here. Hoor ze ons gebed, Here. De gebeden van de zondagmorgen en van de zondagavond. Hoor ze om Jezus wil. Die ook ons geleerd heeft om te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven geven, de collectedoelen, is kerkbeheer, stichting Red een Kind. De gaven kunnen thuis worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. De Heer zegene u en uw gaven. We zingen ons slotlied, dat is Psalm 118, vers 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Uiteen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.
Nee, dat denk ik. Maar er zijn toch principes, maar goed, ja. De principes,